Welkom bij de debate. Stel je voor, je wordt 's ochtends wakker, ergens in Den Haag. Je bent een gerespecteerde rechter. Je wilt gewoon een kop koffie betalen op het station en je pinpas werkt niet.
Ja, een behoorlijk intimiderend scenario.
Precies. Je belt je bank en je krijgt te horen dat al je rekeningen zijn bevroren. Je creditcard is geblokkeerd en sterker nog, het visum van je partner voor jullie familievakantie naar New York is zojuist ingetrokken.
Ongelooflijk eigenlijk als je erover nadenkt.
Ja, je wordt door de machtigste democratie ter wereld financieel en juridisch behandeld als een internationale terrorist. En je misdaad? Je doet simpelweg je werk als onderzoeker bij het internationaal strafhof. Welkom bij de plek waar we uiteenlopende perspectieven op complexe materie kritisch en respectvol tegen elkaar afwegen.
En we duiken vandaag in een fascinerend stukje moderne geschiedenis, het Trump-dossier 2015 tot 2029 en dan specifiek hoofdstuk 804.
Exact. We gaan terug naar de hete zomer van juli 2026, het moment waarop de regering Trump aankondigde echt alle beschikbare middelen in te zetten om dat internationaal strafhof, het ICC, niet zomaar te bekritiseren, maar actief te ontmantelen.
Een zeer bewuste escalatie.
Zeker. En de centrale vraag van vandaag is of een democratie zich alleen aan haar eigen wetten hoeft te houden of ook aan universele normen. Mijn perspectief hierin is heel duidelijk geworteld in de noodzaak van die universele spelregels. Als grootmachten de rechters persoonlijk gaan aanvallen, storten we af in een wereld waarin het recht van de sterkste geldt en dan wordt straffeloosheid wereldwijd de norm.
Nou, en daar kijk ik toch fundamenteel anders naar. Ik benader dit vanuit een heel ander vertrekpunt. Een democratisch gekozen regering heeft wat mij betreft een primaire soevereine plicht. Namelijk het beschermen van haar eigen burgers en militairen tegen ongekozen buitenlandse tribunalen.
Ongekozen tribunalen.
Ja, tribunalen die simpelweg geen enkele democratische verantwoording hoeven af te leggen aan de Amerikaanse kiezer. Dat is de kern.
Oké, laten we meteen bij dat scenario stilstaan. Want het beeld dat ik net schetste van die bevroren bankrekeningen is geen abstracte theorie, hè? Dat is exact de mechanismatiek die Washington toen inzette.
Ja, economische sancties, heel gericht.
Precies. Hoe haal je een internationaal gerechtshof onderuit? Niet met tanks, maar met het kantoor voor buitenlandse sancties. Met gerichte financiële vernietiging. Maar leg me dit eens uit. Amerika is altijd terughoudend geweest richting het ICC.
Dat klopt, ja. Dat is echt totaal niet nieuw.
Nee, precies. Waarom escaleerde het beleid in juli 2026 dan ineens tot een niveau waarbij individuele, onafhankelijke juristen kapot gemaakt moesten worden? Wat was daar de trigger voor?
Nou, dat komt omdat die terughoudendheid die de Verenigde Staten decennia lang toonde, door het Hof in Den Haag structureel werd genegeerd en geprovoceerd. We moeten de context echt niet vergeten.
Wat voor provocatie bedoel je dan?
Kijk, het ICC bleef maar aandringen op strafrechtelijke onderzoeken naar Amerikaanse inlichtingenofficieren en militairen, specifiek voor hun acties in Afghanistan. En de VS heeft het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het ICC, simpelweg nooit ondertekend.
Net zo min als China of Rusland overigens.
Of India, inderdaad. Als een rechtbank dan zonder jouw instemming toch jouw militairen op het beklaagde bankje probeert te trekken, dan overschrijdt die rechtbank een absolute rode lijn.
Maar toch?
Wacht even, om mijn punt af te maken. De sancties uit 2026 waren ongekend hard. Dat geef ik direct toe. Maar in de ogen van de Amerikaanse regering was dit absoluut geen ongeprovoceerde aanval. Het was een pure defensieve noodmaatregel tegen een illegale machtsovername door een instituut dat zijn mandaat overschreed.
Een defensieve noodmaatregel? Jij noemt het defensief om de persoonlijke bankrekening van een aanklager te blokkeren? Dat gaat immens veel verder dan wat eerdere presidenten deden.
Hoezo? Eerdere presidenten waren net zo fel.
Nou ja, ik weet dat George W. Bush begin deze eeuw de American Service Members Protection Act ondertekende. En in Europa werd die wet natuurlijk spottend de Hague Invasion Act genoemd.
Ja, omdat het theoretisch gezien militair ingrijpen in Nederland toestond om een Amerikaan te bevrijden.
Precies. En hoe absurd die wet ook was, het bleef een soort passief schild, een dreigement. Wat we in 2026 zagen, was helemaal geen schild. Het was een beluste, gecoördineerde poging om het instituut zelf lam te leggen.
Maar is dat verschil echt relevant?
Natuurlijk. Je verdedigt niet meer je eigen huis. Je steekt letterlijk het politiebureau in de wijk in brand. Je valt de infrastructuur van het internationaal recht aan.
Nou, dat verschil tussen schild en zwaard is louter semantiek als de agressie van de andere kant blijft komen, weet je?
Agressie? Van een juridisch onderzoek?
Ja, juridische agressie. Als jouw schild niet werkt omdat het ICC blijft doorgaan met het uitvaardigen van dreigementen en onderzoeken tegen jouw staatsburgers, moet je op een gegeven moment de oorzaak aanpakken. Kijk er eens puur grondwettelijk naar.
Oké, ga je gang.
Het is voor de Amerikaanse overheid volstrekt ondenkbaar dat hun burgers overgeleverd worden aan rechters die door willekeurige andere staten zijn benoemd. Rechters die het Amerikaanse volk niet kan wegstemmen of controleren. Dat is toch de absolute essentie van democratische verantwoording.
Ja, dat klinkt heel principieel.
Dat is het ook. Je kunt geen strafrechtelijke autoriteit over Amerikaanse staatsburgers uitoefenen zonder enig mandaat van de bevolking. Dat is een keiharde constitutionele grens.
Wacht even, dat klinkt nu alsof het ICC zomaar willekeurige Amerikaanse soldaten van straat plukt en opsluit in de koepelgevangenis in Haarlem.
Zo voelt het voor Washington wel degelijk.
We moeten heel even uitleggen hoe de mechanismen van het strafhof in de praktijk echt werken, want het is geen of andere dictatoriale entiteit.
Ga je gang.
Het ICC functioneert op basis van het principe van complementariteit. Dat betekent simpelweg dat Den Haag uitsluitend in actie mag komen als een land zelf niet wil of niet kan optreden tegen mogelijke oorlogsmisdaden. Ze zijn echt het laatste redmiddel.
Op papier, ja.
Niet alleen op papier. Als het Amerikaanse militaire rechtssysteem zo robuust en eerlijk is als Washington altijd beweert, dan hoeven ze zich nergens zorgen over te maken.
Dat is wel een hele simpele voorstelling van zaken.
Hoezo? De VS onderzoekt eventuele misstanden zelf, ze bestraffen de daders en het ICC heeft automatisch geen jurisdictie meer. Waarom dan toch deze enorme paniek in Washington in 2026?
Omdat complementariteit op papier klinkt als een redelijk juridisch vangnet, maar de uiteindelijke beslissing over of de Amerikaanse rechtspraak wel of niet voldoet, wordt door datzelfde ICC genomen.
Ja, iemand moet dat toetsen.
Maar de aanname dat zij boven de Amerikaanse rechter staan, dat stoot Washington gigantisch tegen de borst. Het is alsof je, nou stel je voor, je besluit bewust niet lid te worden van de buurtpreventie.
Oké, een analogie?
Ja, je bent geen lid. En die buurtpreventie zegt vervolgens, geen probleem, maar wij gaan wel patrouilleren op jouw oprit. We controleren of jouw sloten goed genoeg zijn. En als wij het daar niet mee eens zijn, breken we alsnog bij je in.
Dat is wel heel plastisch uitgedrukt.
Maar het klopt wel. De militaire rechtspraak in de VS heeft de middelen en de presidenten om eigen militairen te berechten. Er is gewoon jurisdictie.
Dat ontkent niemand.
Nou, de weigering om je te onderwerpen aan de maatstaven van een buitenlandse aanklager is dus absoluut geen weigering van gerechtigheid. Het is simpelweg het veiligstellen van je nationale soevereiniteit.
Ik zie de logica van je buurtpreventie-analogie wel. Maar we moeten toch echt eerlijk naar de consequenties kijken.
Welke consequenties?
Als de bewoner met het grootste huis in de straat categorisch weigert om zich aan enige gedeelde norm te houden en zelfs de beveiligers persoonlijk wegjaagt, stort de veiligheid van de hele wijk in.
Dat is een aanname?
Nee, dat is geopolitieke realiteit. Je creëert met deze weigering een levensgevaarlijke paradox. Door zo luidkeels te roepen dat de VS uitsluitend en alleen aan de eigen nationale wetten gebonden is, geeft Washington toch per direct groen licht aan dictaturen wereldwijd.
Dat ben ik niet met je eens.
Hoe kun je dat ontkennen? Landen met een ronduit belabberde mensenrechtenreputatie kunnen exact dit Amerikaanse argument kopiëren. Wij erkennen jullie rechters niet. Onze soevereiniteit en interne rechtspraak is het enige dat telt.
Maar dat...
Als Amerika de regels zo opzichtig negeert, hoe kun je dan ooit van een autocraat in een ander continent verwachten dat hij zich er wel iets van aantrekt?
En daar zit de grote denkfout. Autocraten hebben de Verenigde Staten helemaal niet nodig als dekmantel om misdaden te plegen of tribunalen te negeren.
Het legitimeert ze wel.
Dat deden ze altijd al. En dat zullen ze altijd blijven doen, puur uit regimebehoud. Het wezenlijke verschil zit hem in het interne functioneren van de rechtsstaat.
Wat bedoel je daar precies mee?
Washington's beleid is niet, wij staan boven de wet, dus we kunnen doen wat we willen. De redenering is, onze grondwet is de hoogste wet voor onszelf en die functioneert.
Maar voor de buitenwereld?
Voor de Amerikaanse wetgever is het opofferen van de constitutionele rechten van Amerikaanse burgers puur om een soort symbolisch goed voorbeeld te moeten geven aan meedogenloze regimes die toch al nooit van plan waren zich aan die regels te houden, ronduit naïef westers wensdenken.
Het spijt me, maar daarmee bagatelliseer je echt de zwaarte van waar we het over hebben. We hebben het hier niet over belastingfraude of een handelsoorlog.
Nee, dat klopt.
Het internationaal strafhof gaat over de meest afschuwelijke misdrijven denkbaar. Genocide, systematische marteling, grootschalige oorlogsmisdaden. Bij de Nuremberg-tribunalen na de Tweede Wereldoorlog speelde Amerika notabene zelf de hoofdrol om vast te leggen dat individuen verantwoordelijk gehouden kunnen worden onder internationaal recht.
Dat was een volstrekt andere historische context.
Het principe blijft hetzelfde. Ook als hun eigen nationale wetten hun daden op dat moment goedkeurden of bedekten, zeiden we toen, er is een hogere grens.
Maar we hebben het nu niet over een verslagen genocidaal regime, we hebben het over een functionerende democratie.
Je kunt toch niet decennia lang de wereldwijde pleitbezorger zijn voor deze normen, maar het systeem letterlijk afbranden zodra diezelfde regels op jezelf worden toegepast?
Ze worden verkeerd toegepast, dat is het argument.
Laten we dan eens een stap verder gaan, want als de logica puur en alleen is, we verdedigen onze eigen grondwettelijke soevereiniteit, dan loopt jouw argument keihard stuk op de rest van het dossier.
Oh ja. Hoezo?
Die ongekende agressie- en ontmantelingsstrategie van 2026 werd namelijk ook ingezet om bondgenoten actief uit de wind te houden. En het duidelijkste voorbeeld daaruit is Israël.
Zeker, dat was een groot onderdeel van de escalatie.
De VS ging vol in de aanval toen het ICC besloot mogelijke misdrijven in het Israëlisch-Palestijnse conflict te onderzoeken. Waarom krijgt een externe bondgenoot plotseling een VIP-behandeling in Den Haag door de knokploeg van Amerika? Hoe valt dat in vredesnaam te rijmen met puur Amerikaans staatsrecht?
Dat heeft alles te maken met hoe de VS de realiteit van het ICC ziet op het wereldtoneel. Het is geen VIP-behandeling, het is een reactie op diepgaande politisering.
Politisering? Het is gewoon onderzoek doen naar feiten.
Nee, kijk naar de context. Israël heeft, net als de VS, dat statuut van Rome nooit geratificeerd. Wat het ICC doet in dit soort complexe, asymmetrische conflicten, irriteert Washington fundamenteel.
Omdat het ze dwingt tot transparantie?
Zoals Israël of de VS heeft commandostructuren, archieven, duidelijke bevelslijnen en wettelijke adviseurs.
Klopt, ze zijn georganiseerd.
Precies. Die laten dus een enorm spoor na dat een onderzoeker uit Den Haag rustig kan uitpluizen. Hun tegenstanders, daarentegen, veelal niet-statelijke terreurgroeperingen, die zich bewust midden in burgerbevolkingen verschuilen, functioneren in de schaduw.
Waar wil je heen met dit punt?
Die groeperingen laten geen papieren werkelijkheid achter.
Dus?
Omdat terreurgroepen moeilijk te vervolgen zijn door een gebrek aan archieven, mag je staten met legers ook niet meer ter verantwoording roepen. Dat klinkt als een enorm zwaktebod.
Nee, ik zeg niet dat je ze niet ter verantwoording mag roepen. Ik zeg dat de uitkomst van die dynamiek voor het strafhof enorme scheefgroei is.
Hoe bedoel je scheefgroei? Het resultaat is dat het Hof onevenredig veel tijd, druk en middelen richt op de democratische bondgenoten van het Westen, puur omdat het makkelijker is. Terwijl de actoren die oorlogsmisdaden als bewuste tactiek gebruiken, veelal buiten schot blijven.
Dat is een framing die het Hof zelf fel ontkent. Ze onderzoeken beide kanten.
Maar Washington ziet het ICC in deze casussen simpelweg niet als een onpartijdige arbiter die gerechtigheid zoekt. Ze zien het als een gereedschap dat op het internationale toneel wordt misbruikt om democratieën in een recht op zelfverdediging te hinderen.
En dus brand je het af?
Dan is het vanuit de Amerikaanse strategische logica vanzelfsprekend dat je je bondgenoot beschermt tegen een instituut dat overduidelijk zijn neutraliteit kwijt is.
Oké, maar als je die redenering doortrekt, dan hebben we een massief probleem met hoe de internationale rechtsorde functioneert.
Waarom?
Je zegt eigenlijk dat zodra een conflict asymmetrisch is en je bevriend bent met de VS, onafhankelijk toezicht niet langer geldt. Verplaats je eens in de rest van de wereld.
Dat doet de VS niet. Ze kijken naar hun eigen veiligheid.
Maar als we het ICC alleen tolereren wanneer het Oost-Europese dictators of Afrikaanse krijgsheren vervolgt, maar we slaan de scheidsrechter letterlijk het veld af als westerse bondgenoten onder de loep worden genomen, dan reduceren we het internationaal recht tot pure hypocrisie.
Dat is een heel Europees standpunt.
Het is een moreel standpunt. Dan heeft de VS toch echt elke flinter morele autoriteit verloren. We scheppen een internationale vlijkaart, een VIP-club voor straffeloosheid, zolang je maar aan de goede kant van het Pentagon staat.
Dat de wereld bestuurd zou worden door louter blinde, onpartijdige gerechtigheid is altijd al een illusie geweest.
Dus we moeten het maar opgeven.
Leg me dat eens uit. De Europese Unie en haar lidstaten financieren en faciliteren dat hof, grotendeels. Dat is toch geen luxe? Dat is een diep gevoelde investering in stabiliteit.
Ze investeren in een rechtbankgebouw. Ja, dat klopt.
Nou, iets meer dan dat.
Maar wie levert de feitelijke veiligheidsgaranties? Europa kan dit nobele juridische experiment omarmen, precies omdat de Verenigde Staten wereldwijd het vuile, harde militaire werk doen.
Ah, de vertrouwde wij betalen voor jullie veiligheidskaart.
Ja, maar het klopt wel. Wie beveiligt de wereldwijde scheepvaartroutes? Wie vormt de militaire ruggengraat tegen escalatie in Europa of Azië? Dat zijn Amerikaanse troepen.
Zeker, hun militaire macht is ongeëvenaard.
Als de Verenigde Staten constant de wereldorde stut met militair ingrijpen, is het in de ogen van Washington het toppunt van hypocrisie wanneer Europese bondgenoten vervolgens proberen om die Amerikaanse soldaten via internationale achterdeurtjes te berechten.
Ik noem het geen achterdeurtjes, ik noem het universele wetgeving.
Wat jij een verlies van morele autoriteit noemt, is voor de VS simpelweg het wakker schudden van partners die de realiteit van militaire macht weigeren onder ogen te zien.
Wakker schudden of afbreken, daar zit echt een hele dunne grens tussen. En dat brengt ons onvermijdelijk bij die verbijsterende timing in 2026.
Je bedoelt het moment van de ultieme sancties.
Ja, waarom juli 2026? Als je het dossier bekijkt, dan was dat een periode waarin de VS intern onder enorme economische druk stond en we balanceerden op het randje van escalatie of zelfs oorlog met Iran.
Dat waren inderdaad gespannen maanden.
Er zijn zeer serieuze stemmen in de analyse die stellen dat deze plotse, agressieve, frontale aanval op Den Haag eigenlijk niet meer was dan een briljante politieke bliksemafleider.
Een bliksemafleider?
Ja, een handige manier om het Amerikaanse publiek af te leiden van binnenlands falen door luidruchtig de strijd aan te binden met globalisten in Europa. Creëer een buitenlandse vijand om de gelederen te sluiten.
Dat is echt een veelgebruikte, maar intellectueel vrij luie theorie, als ik eerlijk ben.
Waarom?
Het zou niet de eerste keer zijn in de politiek.
Het risico van die theorie is dat we de diepgewortelde ideologische consistentie van deze regering totaal onderschatten. Hoofdstuk 8 van het dossier laat juist heel mooi die lange lijnen zien.
Welke lange lijnen dan precies? Dit was geen impulsieve manoeuvre om ergens anders de aandacht van af te leiden. De vijandigheid jegens instituten zoals het ICC past volkomen naadloos in de America First-doctrine die jarenlang methodisch is uitgerold.
Dat ben ik met je eens. De doctrine was ze al langer.
Die filosofie draait fundamenteel om het weghalen van beslissingsmacht bij multilaterale instellingen. Denk aan de VN, de WHO en dus ook het ICC. En het terughalen van die macht naar de natiestaat.
Maar de escalatie in 2026 was zo onkarakteristiek heftig.
Dat de situatie rond het ICC in 2026 een breekpunt bereikte, kwam door de onvermijdelijke botsing van die specifieke structurele doctrine met de aanhoudende eisen vanuit Den Haag. Het botste simpelweg. Niet omdat er ergens een rookgordijn nodig was voor Iran of de economie.
Goed, oké, laten we erin meegaan dat het geen goedkoop trucje was, maar pure overtuigde America First-ideologie.
Ja, want dat was het.
Nog blijft de impact gigantisch. Wat je met die ongekende sanctiestrategie doet, is een onherstelbare scheur trekken in je belangrijkste alliantie. Europa.
Europa mopperde, maar ze paste zich aan.
Ze mopperde niet alleen. Europese banken en bedrijven die diensten leverden aan het ICC liepen plotseling het risico zelf door Amerikaanse economische sancties geraakt te worden.
Dat is de realiteit van financiële macht.
Washington zette de eigen Europese bondgenoten de facto voor een keihard ultimatum. Kies tussen jullie toewijding aan het internationaal recht of jullie loyaliteit aan en toegang tot de Amerikaanse markt.
Een pijnlijke keuze, dat geef ik toe.
In 2026, met de hete adem van autoritaire blokken in de wereld in je nek, sloop je daarmee toch moedwillig de transatlantische eenheid. is het afschermen van je militairen en bondgenoten werkelijk de prijs waard van de totale fragmentatie van het Westen?
Ik denk dat je hier een te zwart-wit beeld van Europa schetst.
Hoezo?
Het was een diplomatieke crisis van de eerste orde.
In het openbaar steunden de Europese hoofdsteden het ICC volmondig, dat is waar. Maar we weten uit de bronnen dat achtergesloten deuren in diplomatieke achterafkamertjes ook westerse partners hun twijfels begonnen te krijgen.
Twijfels over het ICC?
Zeker. Over de werkbaarheid, de traagheid en ja, ook de politisering van het Hof?
Dat ze het wilden hervormen is iets heel anders dan het willen vernietigen met sancties.
Natuurlijk, de retoriek van Washington was bruut en de economische druk was ongekend. Maar vanuit het perspectief van de regering stelden ze prioriteiten in een wereld die simpelweg niet langer werkte op basis van verdragen uit de jaren 19.
Ze braken de verdragen liever af? Ja, de Amerikaanse allianties met Europa zijn altijd primair gebouwd geweest op militaire en economische noodzaak, niet op een gedeelde liefde voor een juridisch hof in Den Haag. Dat was collateral damage voor een groter doel.
De weegschaal van de geschiedenis zal uiteindelijk moeten uitmaken hoe bruut die correctie werkelijk was. Want daarmee naderen we eigenlijk de kern van dit fundamentele vraagstuk uit het Trump-dossier 2015-2029.
Ja, het is echt een fascinerend breekpunt.
De breuklijn loopt dwars door ons wereldbeeld. Aan de ene kant, jouw kant eigenlijk, is er de argumentatie die de beslissingen van juli 2026 onvermijdelijk acht. Het besef dat in het huidige, keiharde geopolitieke klimaat een democratie, de zeggenschap en de vervolging van haar eigen burgers onmogelijk kan en mag uitbesteden aan een orgaan zonder directe democratische legitimiteit.
Exact. En nationale soevereiniteit is geen abstract, academisch begrip. Het is voor Amerika de absolute voorwaarde voor democratische overleving in tijden van asymmetrische en hybride oorlogsvoering. Je kunt geen veiligheid garanderen als je de rechterlijke macht over je eigen troepen uit handen geeft.
Terwijl aan de andere kant de realiteit, wat mij betreft, keihard doorklinkt. Zodra we accepteren dat machtige landen zelfstandig bepalen welk internationaal recht wel en niet telt, en rechters persoonlijk economisch kapot maken als de uitspraak ze niet zint, dan zakt de hele bodem onder de wereldorde weg.
Dat is het risico, ja.
We riskeren een wereldwijde vrijstaat waarin rechtvaardigheid uitsluitend een privilege is voor degene met vrienden in Washington of andere machtscentra en niet-statelijke actoren of zwakkere staten hun gang kunnen gaan.
Het blijft een spanningsveld dat niet zomaar is opgelost.
Zeker niet. Hoe dit historische besluit de internationale machtsverhoudingen en met name de positie van Europa de komende decennia blijvend zal vervormen, is een verkenning op zich.
Absoluut. Het dossier is wat dat betreft nog lang niet gesloten.
We raden je dan ook zeker aan om hoofdstuk 8 van het Trump-dossier verder uit te pluizen als je de diepere details van deze escalatie echt wilt doorgronden.
Zeker de moeite waard.
Denk er maar eens aan de volgende keer dat internationale gerechtigheid ter sprake komt, als het fundament van ons recht afhankelijk wordt van degene met het grootste leger. Van wie is dat recht dan eigenlijk nog?
Dat is de vraag die we ons de komende jaren moeten blijven stellen. Dank voor deze sessie.
En dank voor het luisteren. Tot de volgende De Debate.